Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt, die eeuwig leeft en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, willen samen zingen en we doen het uit Psalm 119 en daarvan het derde vers. Och, schonk gij mij de hulp van uw geest. Psalm 119, het derde vers. Zal worden voorgelezen Handelingen 2, de versen 14 tot en met 36. Ik herhaal Handelingen 2, vers 14 tot en met vers 36. Eerst doen wij belijdenis van het algemeen, ongetwijfeld en christelijk geloof, en een ieder spreekt in zijn hart aldus.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlees en een eeuwig leven. Lezen voor u Handelingen 2 vanaf vers 14 tot en met vers 36. Maar Petrus, staande met de elven, verhief zijn stem en sprak tot hen: Gij Joodse mannen en gij allen die te Jeruzalem woont, dit zij u bekend en laat mijn woorden tot uw oren ingaan. Want deze zijn niet dronken gelijk gij vermoedt, want het is de derde uren van de dag. Maar dit is het wat gesproken is door de profeet Joël. En het zal zijn, in de laatste dagen, zegt God, ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees. En uw zonen en uw dochters zullen profeteren. En uw jongelingen zullen gezichten zien. En uw ouden zullen dromen. En ook op mijn dienstknechten en op mijn dienstmaagden zal ik in die dagen van mijn geest uitstorten, en zij zullen profeteren. En ik zal wonderen geven in de hemel boven en tekenen op de aarde beneden, bloed en vuur en rookdamp. De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, eer al de grote en doorluchtige dag des Heren komt. En het zal zijn dat een iegelijk die de naam des Heren zal aanroepen, zalig zal worden. Gij, Israëlitische mannen, hoort deze woorden. Jezus, de Nazarener, een man van God, onder uw lieden betoond door krachten en wonderen en tekenen, die God door hem gedaan heeft in het midden van u, gelijk ook gij zelf hun weet. Deze, door de bepaalde raad en voorkennis Gods overgegeven zijnde, hebt gij genomen en door de handen der onrechtvaardigen aan het kruis gehecht en gedood, welke God opgewekt heeft in smarte des doods ontbonden hebben u, alzo het niet mogelijk was dat hij van dezelfde dood zou gehouden worden. Want David zegt van hem: ik zag de Heere alle tijd voor mij, want hij is aan mijn rechterhand, opdat ik niet bewogen worden. Daarom is mijn hart verblijd en mijn tong verheugt zich, ja, ook mijn vlees zal rusten in hopen, want gij zult mijn ziel in de hel niet verlaten, noch zult uw heilige overgeven om verderving te zien. Gij hebt mij de wegen des levens bekendgemaakt. Gij zult mij vervullen met verheuging door uw aangezicht. Gij mannen, broeders, het is mij geoorloofd vrij uit tot u te spreken van de patriarch David, dat hij beide gestorven en begraven is, en zijn graf is onder ons tot op deze dag. Alzo hij dan een profeet was en wist dat God hem met ede gezworen had, dat hij uit de vrucht zijner lendenen, zover het vlees aangaat, de Christus verwekken zou om hem op zijn troon te zetten. Zo heeft hij dit voorziende gesproken van de opstanding van Christus, dat zijn ziel niet is verlaten in de hel, noch zijn vlees verderving heeft gezien. Deze Jezus heeft God opgewekt, waarvan wij allen getuigen zijn. Hij dan, door de rechterhand Gods verhoogd zijnde en de belofte des Heilige Geestes ontvangen hebbende van de Vader, heeft dit uitgestort dat gij nu ziet en hoort. Want David is niet opgevaren in de hemelen, maar hij zegt: de Heere heeft gesproken tot mijn Heere, zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden zal gezet hebben tot een voetbank uw voeten. Zo weten dan zekerlijk het ganse huis Israël dat God hem tot een Heere en Christus gemaakt heeft, namelijk deze Jezus dien gij gekruist hebt.
Gemeente, wij gaan samen zingen en we doen dat uit Psalm 119, op Psalm 56 en daarvan het vijfde en ook het zesde vers. Psalm 56, vers 5 en vers 6. Terwijl we zingen zal er worden gecollecteerd. De collecte is voor de zending, de kerk en de schulddelging. De Heere zegene u en uw gaven. Gemeente, ongetwijfeld heeft u er ook wel eens over nagedacht wat nou eigenlijk een goede preek is. En daar zijn natuurlijk verschillende antwoorden op mogelijk. Misschien denkt u een goede preek, het is een hele lange preek. Kan. De Heer kan ook lange preken gebruiken. Misschien denkt u een goede preek, dat is een hele rechtzinnige preek. En zeker een preek, bediening van Gods woord, moet geheel terug zijn te brengen op de Bijbelse boodschap en wat de Heer leert in de Bijbel. Maar gemeente, het antwoord op de vraag wat een goede preek is, dat kunnen we eigenlijk nog het beste stellen aan de Bijbel zelf. Want God heeft ons de Bijbel gegeven tot lering, tot onderwijs. En alles wat we nodig hebben, dat staat tenslotte in de Bijbel. En op de Pinksterdag heeft Petrus gepreekt. En die preek van de apostel Petrus is u voorgelezen. Die begint in Handelingen 2, vers 14. En die eindigt voorlopig even bij Handelingen 2, vers 36. En weet u wat dan zomaar opvalt? Als u die Bijbelse preek nou eens een poosje leest en herleest, dan valt het me in de eerste plaats op dat die preek zo kort is. Zo ongeveer 500 woorden in onze Nederlandse taal, in het Grieks nog minder. Dus Petrus heeft daar, naar alle waarschijnlijkheid, een toespraak gehouden van 7-8 minuten na de uitstorting van de Heilige Geest. Hij eindigt die toespraak en dan doet de Heer zijn werk. Dan zouden we nu al naar huis kunnen gaan. We zouden dat stukje uit de Bijbel nog eens kunnen lezen. Handelingen 2 en onszelf de vraag kunnen stellen: wat heeft dat nu mij persoonlijk te zeggen? Het is een hele korte preek. Het is in de tweede plaats ook een hele schriftuurlijke preek. Want als u dat stukje Handelingen 2 vanaf vers 14 tot en met vers 36 eens rustig doorleest, dan zult u merken dat er vrij uitvoerig geciteerd wordt uit het Oude Testament. En dat was de Bijbel in die dagen. Dus even nagaan in vers 17. Dan zegt Petrus, ik citeer nu de profeet Joël. En dan zien we een citaat uit Joël in vers 17, 18, 19, 20 en 21. Petrus leest gewoon een stukje uit de Bijbel voor. In het Aramees. En leest dat voor aan die mensen die er staan op dat tempelplein waarschijnlijk. Hij geeft er een korte toelichting op. En dan komt hij weer opnieuw met een citaat uit de Bijbel. Want dan is hij in vers 25, wijst hij op David. En dat David zegt, ik zag de Heere alle tijd voor me. En dan vinden we in vers 25, 26, 27, 28 een citaat uit Psalm 16. Weer een stukje uit de Bijbel. Ook weer gewoon gezegd, waarschijnlijk uit zijn hoofd, want Petrus kende deze dingen uit zijn hoofd. En tenslotte, aan het einde van dit gedeelte, om zomaar enkele dingen te noemen, vers 34 en 35. De Heer heeft gesproken tot mijn Heer, zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden zal gezet hebben tot een voetbank uw voeten. Dat is een citaat uit Psalm 110. De eerste vers. Uit Joël. Uit Psalm 16. Psalm 110. En dan zomaar een enkele toelichting. Een toespitsing. Dus het tweede, dus een hele schriftuurlijke preek. En Petrus leest gewoon op wat in de Bijbel staat. Wat God zegt. We hebben er ook net van gezongen naar Psalm 56. Ik roem in God. Ik prijs onfeilbaar woord. Heb u de kracht van dat woord ook al leren kennen? Als u nou straks voor God moet verschijnen. Wat hebt u dan over? Wat houdt u over? Als de Satan u aanklaagt, van binnen overhoop ligt. De Heer Jezus zei tegen de duivel, daar staat geschreven. En zo heeft de Heer Jezus de duivel overwonnen. Moet u ook eens over nadenken. Niet om nu een intellectualistische beschouwing te geven, dat het alleen verstandswerk is. Maar onthoud één ding. De duivel is bang voor de Bijbel. En de Heer onderwijst zijn kinderen in het woord. Dat is hun eten en hun drinken. Een schriftuurlijke preek. Een korte preek. Weet u wat ook zo opvalt in die korte toespraak van Petrus? Het is ook zo'n gefundeerde, ja, zo'n trinitarische preek. Want dan kunnen we natuurlijk in de preek veel gaan spreken over mensen. Onbekeerde mensen, bekeerde mensen. We kunnen veel gaan spreken over predikanten. We kunnen veel gaan spreken over jongeren en ouderen. Zullen het zo meteen doen. Maar dat is natuurlijk niet het voornaamste. Daar mag ook helemaal de nadruk niet op vallen. Petrus laat de nadruk voortdurend vallen in deze preek op het werk van de drie-enige God. Laat ik u één voorbeeld uit deze preek noemen. Petrus wijst bijvoorbeeld in vers 23 op Gods raad. Dat is de raad van God de Vader. Hij wijst ook op Christus en op zijn overgave tot op het kruis. En deze hele preek gaat over de uitstorting van de Heilige Geest. En Petrus vat dat als het ware samen. Ik noem een enkele tekst, 33 bijvoorbeeld. Hij, Jezus, door de rechterhand van God de Vader verhoogd zijnde en de belofte van de Heilige Geest ontvangen hebbende van de Vader, heeft dit uitgestort dat gij nu ziet en hoort. Kijk, dat is nu de drie goddelijke personen en dat werk van de drie goddelijke personen in het zalig worden van zondaren. God de Vader die zijn gemeente verkiest en die de belofte geeft. God de Zoon die de belofte heeft uitgestort en geschonken en verworven. En de Heilige Geest die gekomen is. Is ook weer zo belangrijk. Gods kinderen worden zalig door dat werk van de drie enige God. God de Vader die verkoor en in zijn heilsraad alles heeft vastgelegd. God de Zoon die de zaligheid verwierf. En God de Heilige Geest die het toepast. En die drie goddelijke personen zijn nodig om een verloren zondaar te redden. En tenslotte, als we nou nog meer willen noemen uit deze Pinksterpreek van Petrus, dan valt het me ook op dat het zo'n eerlijke preek is. Petrus die pleist het in deze preek niet met loze kalk. Hij zegt niet tegen die mensen daar op dat tempelplein, nou ja, ik begrijp ook wel, was van u ook een vergissing, maar dat geeft niet zo. We doen allemaal wel eens iets verkeerd. Maar dat staat er nou net niet. We beginnen even in vers 23. Door de handen der onrechtvaardigen hebt gij mijn hoorders genomen. Hebt gij genomen, Jezus. En door de handen van de onrechtvaardigen aan het kruis gehecht en gedood. En aan het slot herhaalt Petrus dat nog een keer. Kijk maar in vers 36. Deze Jezus die gij gekruist hebt. En dan houdt Petrus op. Heb u ook wel eens zo'n preek gehoord? Deze Jezus die jij gekruist hebt. Dan denk erom, elke zonde, daar moet voor betaald worden. Of door uzelf, of door een ander. En de Heer Jezus ging naar Golgotha. Om voor de zonde te betalen. Dat is de reden dat hij naar het kruis ging. Daarom heeft hij zijn ziel uitgestort in de dood. En deze Jezus hebt gij gekruist. Dan hebben we niks meer te vertellen. Dan houden we niet anders als schuld en zonde over. En nu het geheim van deze preek. God zoekt het verlorene. Koning Jezus stort daar in dat Jeruzalem die Pinkstergeest uit. En de Heere werkt op een manier die wij niet kunnen begrijpen. Op plaatsen die wij niet kunnen begrijpen. En door middelen die we niet kunnen begrijpen. Gemeente, als wij het kunnen begrijpen, dan is het mis. En als we het niet meer kunnen begrijpen, dan gaan we iets zien van dat wonder. Dat God nou zo één heeft willen omzien. En dat leert de Heer nu al zijn kinderen. Dat genade het wonder is van de opzoekende zondagsliefde. Voor het eerst en opnieuw. En dat het dat ook blijft. Kunt u het ook eigenlijk niet begrijpen dat u hier vanmiddag nog zit? Kunt u het ook niet begrijpen dat de Heer tegen u nog wil zeggen, mijn zoon, mijn dochter? En kunt u het ook wel eens niet begrijpen dat God nog bemoeienissen maakt met zo een als u bent? Het ongeloof kan alles begrijpen. Het nabijkomend werk kan redeneren. Gods arme kinderen, die staan in zichzelf met lege handen. En als er een kruimel valt van de troon der genade, dan is dat voor hen het hele brood. Dat is tot verzadiging van hun ziel. En ze worden verzadigd met dat onvervalste woord van God. En daar gaan we vanmiddag ook bij stilstaan. Als wij uw aandacht willen vragen voor hetgeen u vindt in Handelingen 2, het 18e vers, waar we des Heren woord aldus lezen. En ook op mijn dienstknechten en op mijn dienstmaagden zal ik in die dagen van mijn geest uitstorten en zij zullen profeteren. Gemeente, dit gaat over de belofte van de Heilige Geest. We letten daarbij op een drietal gedachten. Eerst staan we stil bij het adres. Daarna gaan we letten op de inhoud. En tenslotte staan we stil bij de vrucht. Eerst het adres. We lezen in vers 17 over alle vlees. En over zonen en dochteren. We lezen over jongelingen en over ouden. We lezen over dienstknechten en over dienstmaagden. Dat is het adres. Dat is waar God die geest wil uitstorten. Alle vlees. In de tweede plaats letten we dan op de inhoud. En dan staat er in vers 18. Ik zal in die dagen van mijn geest uitstorten. En tenslotte lezen we dan iets over de vrucht. En zij zullen profeteren. Gemeente, na de uitstorting van de Heilige Geest gebeuren daar in Jeruzalem verschillende dingen. Als u dat eerste stukje zo eens leest, vanaf vers 6, dan zijn er sommigen die beroerd worden. Dat betekent, ze gaan met elkaar praten en ze vinden het heel opmerkelijk. Iemand in beroering, water in beroering, mensen in beroering. We komen het ook vandaag wel tegen. Dan zien we in de tweede plaats, en dan gaan we naar vers 7, dat er ook ontzetting is. Dat betekent verwarring. Het grondwoord wijst erop. De een die loopt hier naartoe, de ander loopt daar naartoe. De een zegt, wat is er aan de hand? Men is in verwarring. En als we dan weer wat verder lezen, naar de uitstorting van de Heilige Geest, dan zien we ook weer in vers 7, verwondering. Allen en verwonderden zich. Ze keken elkaar wat verwonderd en wat vragend aan. Verwarring en verwondering. Dan lezen we nog zo weer wat verder in dit stukje. En dan zien we bij vers 12 twijfelmoedigheid. De een zegt, zou het van God zijn? En iemand anders die zegt, nee, dat kan toch niet, want die mannen uit Galilea, daar werkt God niet in. Dan moet je bij het Sanhedrin zijn en bij de priesters en bij de mensen die daar veel op gestudeerd hebben, maar niet bij die mannen uit Galilea. Dat kan helemaal niet. Twijfelmoedig. Dan lezen we tenslotte nog in het vijfde vers, of in het dertiende vers, twaalfde, dat er veel gezegd werd. De mensen gingen onder elkaar praten, zeggende, wat wil toch dit zijn? En tenslotte, het is net alsof de Bijbel het ergste voor het laatste houdt. Er zijn er ook nog die spotten. En anderen spottende zijden. En trouwens, ik moet daar nog even bij zeggen wat de kanttekening zegt. Enigen, mogelijk uit de schriftgeleerden, fariseeën, sadduceeën en huns gelijken. Dus de godsdienst gaat aan het spotten. Die zeggen, nee, nee, u bent allemaal in de war. Dacht u nu dat die Petrus en die Johannes uit Galilea, dat God zijn grote belofte gaat bekend maar aan die? Nee, die mensen zijn dronken. Dat is allemaal dronkenmanspraat. En dat wordt dan gezegd door de mensen die de hele dag in de Bijbel zitten te lezen. Die de offers moeten brengen. Gemeente, weet u, dat is nog steeds een van de vaste wetten in het Koninkrijk Gods. De ergste spot en de ergste ontering van het werk Gods, dat kwam in de tijd van de Heer Jezus bij de fariseeën, de sadduceeën en de schriftgeleerden vandaan. Dat mag ons best tot een stukje onderzoek leiden. Hoe het in ons leven is. Of wij ook iets kennen van die oprechte verbrokenheid. En van die kleinheid. En van dat zelfonderzoek. En als we dat dan zo hebben gelezen, dan staat Petrus op. Hij verheft zijn stem. En dan begint de preek, de Pinksterpreek. Gij Joodse mannen. Petrus weerlegt eerst even de spot, want hij zegt, kan natuurlijk niet dat wij dronken zijn, want het is vanmorgen nog maar 9 uur. En dan is het niet gebruikelijk dat mensen al zoveel wijn op hebben dat ze dronken zijn. Dat is gewoon een hele rare opmerking. En dan gaat Petrus uitleggen wat er nu op de Pinksterdag gebeurt. De Heilige Geest is uitgestort. Nu gaan we eerst eens stilstaan bij het adres, bij de personen waarop de Heilige Geest zal worden uitgestort. Dus waar de Heere vanaf de Pinksterdag zal gaan werken en zal gaan wonen. We zien op de Pinksterdag dat de Heilige Geest wordt uitgestort over de discipelen. Ze werden vervuld met de Heilige Geest. Maar straks aan het einde van dit hoofdstuk, vers 40 en 41, zien we ook 3000 op eenmaal. Wat zijn dat voor mensen? Wel lezen we in vers 17, alle vlees. En onze kanttekenaar merkt dan op, allerlei mensen, van wat staat, ouderdom of geslacht zij zijn. Tot aan de Pinksterdag werkte de Heer vooral onder het Joodse volk. Hoewel ook heidenen mochten komen tot de wens aller heidenen, tot het volk Israël. Denk aan Rut, Ebed-Melech en vele anderen. Maar dat waren enkelingen. Vanaf de Pinksterdag zal het evangelie in Jeruzalem, Samaria en ook onder de heidenen worden gepreekt. En zal God er allerlei mensen toebrengen. Vandaar dat de christelijke gemeente ook geroepen is om zorg te besteden aan de jonge mensen, aan de leden van de gemeente, maar ook aan de vreemdelingen, ook aan vluchtelingen. Ik wil in dit verband even opmerken, vorige week werd iemand toegelaten tot dominee van de theologische school. 4 jaar geleden zei iemand, ga eens mee naar de kerk. 4 jaar geleden zei iemand, ga eens mee naar de kerk. 2 jaar later werd hij gedoopt. En 4 jaar later wordt hij opgeleid door predikanten. Als alles goed mag gaan, 4 jaar wordt hij uitgezonden om aan de heidenen het evangelie te preken. Zullen we nooit gering denken over evangelisatie. Over iemand meenemen naar de kerk. Over de wijze en de manier waarop het God behaagt te werken. God wil heel geringe middelen gebruiken om grote dingen uit te werken. De Heer bracht een kamerling toe. Hij bracht een Samaritaanse vrouw toe. Hij heeft zijn rijk gebouwd in Antiochië en Efeze, in Rome en onder de heidenen. Filistijnen, Tyriërs en Moren zijn binnen u, o Godstad, voortgebracht. God heeft zijn uitverkorenen onder alle tongen, talen en naties. Onthoud dat alsjeblieft, gemeente, alle vlees. Maar nu gaat Petrus dat nog wat verder uitwerken aan de hand van de profetie van Joël. En dan staat er in Joël, en Petrus herhaalt dat, in de eerste plaats uw zonen en uw dochteren. Wat bedoelt Petrus met zonen en dochteren? Je kunt dan denken aan jonge mensen, maar dat komt zo meteen aan de orde. Zonen en dochteren betekent het nageslacht. God werkt in de lijnen van de geslachten. De ouders en dan de zonen en de dochteren. De Heilige Geest wordt uitgestort en de Heer zal vanaf de Pinksterdag ervoor zorgen dat die Pinkstergeest in de lijn der geslachten zijn werk zal doen en van geslacht tot geslacht voortgaat met zijn kerkvergaderend werk. Vandaar dat hier in de eerste plaats staat zonen en dochteren. En weet u wat nou zo belangrijk is? Dat wij in onze gezinnen, dat we in het contact met onze jonge mensen, dat we in het spreken over de Bijbelse dingen dit niet vergeten. Zij zullen komen door het goddelijk licht geleid, dat de Heere door de lijn van de geslachten zijn koninkrijk wil bouwen. En dat wij als ouders onze kinderen krijgen, opdat ze behouden mogen worden, opdat ze bekeerd mogen worden. Dat onze jonge mensen die boodschap horen en dat de Heere bij monden van Joël, reeds in het Oude Testament, maar hier het herhaalt op de Pinksterdag, door de lijn der geslachten heen zal werken. Wat legt dat een grote verantwoordelijkheid op ons allen? Wat is dat ook moeilijk als een van je kinderen een andere weg gaat? Wat kan dat veel tranen geven? Wat zijn er vele ouders in ons midden die niet anders dan met het verbroken hart en met een verslagen ziel deze dingen kunnen horen. Want hun zoon, hun dochter, zit hier vanmiddag niet in de kerk. Heeft geen lust meer in de kennis van Gods wegen. Ik wil u 1 ding zeggen. Houd wel aan de troon van Gods genade. En wat u niet kunt, God is almachtig. Wij zijn machteloze mensen. De Heere doet wonderen. Ook onder verloren zonen en onder verloren dochteren. Laten we desondanks maar aanhouden aan die troon der genade en zeggen, Heere, wilt u onder de jongeren en onder de ouderen wonen en werken tot eer van uw grote naam. Dan zien we in de tweede plaats nog iets. En dat is ook alweer gefundeerd op de profetie van Joël in het Oude Testament. En het wordt hier in het Nieuwe Testament door Petrus herhaald. Ouden en jongelingen. Daar worden leeftijden bedoeld. Eerst wordt bedoeld dat de Heere werkt in de lijn der geslachten. Van de vaders, de zonen. Overigens even tussendoor. Misschien bent u wel getrouwd, maar hebt u geen kinderen. Ik kan me het verdriet levendig voorstellen, alhoewel ik niet zelf dat beleef. Vraag of de Heere u daarin wil helpen en nabij wil zijn. Misschien hebt u wel kinderen, maar gaan ze een andere weg. Misschien is het ook dat u alleenstaand bent. Kijk eens om u heen. Een gemeente vol met jonge mensen hebben ook veel gebed nodig. Ook van de gemeente of de Heere onder onze jongeren wil wonen en ze wil vasthouden bij de leer die naar de godzaligheid is. Maar dan in de tweede plaats, ouden en jongelingen. Kijk, de Satan die verdraait altijd weer Gods boodschap. En tegen de ouden zegt de Satan, u hoeft er niet meer op te rekenen hoor, want u bent al veel te oud. En nu moeten we inderdaad zeggen, elk jaar in de wereld en elk jaar aan de Satan is een verloren jaar. Dat is echt waar. Natuurlijk, God moet mensen wederbaren. Maar als we bijvoorbeeld 60 jaar zijn en nog onbekeerd, dat zijn dan 60 vruchteloze, nutteloze jaren. Ik bedoel dat niet hard. Ik bedoel dat ook niet van bovenaf. Maar het is wel zo. Kijk, het beste is als we de Heere reeds op jonge leeftijd mogen zoeken en hem ook op jonge leeftijd mogen vinden. Niettemin stuurt de Heere zijn knechten wel uit, ook ter elfde uren. En is er ook voor ouderen bij God nog doen aan. Kijk, want dat staat hier in de belofte van de profetie van Joël. En dat wordt door Petrus herhaald. Weliswaar in oud-testamentische termen, maar uw ouden zullen dromen dromen. Ik denk dan altijd aan Jacob. Bij Bethel was Jacob 80 jaar. Toen heeft hij een droom gedroomd. Toen was er nog geen Bijbel, want dat komt pas in de tijd van Mozes dat de Bijbel wordt opgeschreven. En toen heeft de Heere zich dus in het leven van Jacob door middel van een droom geopenbaard. Natuurlijk, Jacob was al veel eerder wederom geboren, maar daar bij Bethel heeft de Heere zijn gunst aan die vluchtende Jacob bekendgemaakt. Wel meer natuurlijk, maar daar ook in het bijzonder, uw ouden. Op 80-jarige leeftijd mocht Jacob weer opnieuw ja zeggen tegen zijn koning en tegen zijn zaligmaker. Kijk, dat leert de Heere. Oude mensen, wanhoop niet. Er is bij God vandaan nog doen aan. Uw ouden zullen dromen, dromen. Het staat toch echt in de Bijbel. Opdat we de Heere daarmee lastig zouden vallen en zeggen, we straks naar huis komen. Als we thuis onze knieën buigen, Heere, hier in vers 17, uw ouden zullen dromen, dromen. En dat we dat dan niet één keer vanavond, maar dat we dat ook morgen en overmorgen en dinsdag en woensdag en donderdag één keer en twee keer en drie keer, dat we dat nou maar gedurig herhalen voor de troon van Gods genade. Want God is aan u niets verplicht. Maar één ding, jong en oud, God gebruikt de middelen. En ik heb nog nooit iemand ontmoet die los van de middelen zalig is geworden. Daar gebruikt de Heer de Bijbel voor, de prediking, het gebed, de genademiddelen. En daarom houdt u bij de middelen. Gebruik die middelen getrouw. Daarnaast ook de jongeren. Uw jongelingen zullen gezichten zien. Dat ziet op jonge mensen. Kijk, als we jong zijn, dan zegt de duivel, die dienst van de Heere, dat is toch zo naar. En dat is toch zo'n akelige dienst. dan mag dit niet meer en dan mag dat niet meer. Ik zou daar nog maar eens een poosje mee wachten. Dat kan ook wel als je een jaar of 40 bent, of 50 of 60. Dat kan later altijd nog wel. Nu nog wat van de wereld genieten. Nu nog wat bouwen aan een carrière. Nu nog wat geld verdienen. Nu nog wat vooruitkomen in de wereld. En dan later, later. Als God in je leven komt, dan wordt het allemaal anders. Dan is er helemaal geen later meer. En het meest belangrijke en het meest gezaligde is als God op jonge leeftijd al indrukken in je ziel legt van dood en eeuwigheid. Ik zeg nog niet dat dat het genoeg is, maar het zou het begin kunnen zijn. Dat de Heer het brengt in die weg van zijn woord en van zijn geest. Jonge mensen, laat je toch niks aanpraten. Dat het verkeerd is om de Bijbel te lezen, om je knieën te buigen, om de Heer te zoeken. Dat is de weg die de Heer ook in jouw leven bekend maakt. Ook aan jou wil zeggen. Natuurlijk is nodig dat werk van de wederbarende geest, die onze ogen ervoor opent. Maar begeef je toch jong onder de middelen en vraag of de Heer die in je jonge leven wil zegenen. En als de Heer in je jonge leven komt, soms hoor ik daar wel eens iets van. Wat is dat tot verwonder? Dat mensen op heel jonge leeftijd, soms 3, 4, 5 jaar oud, al iets mogen laten merken van de diepe indrukken van zonde, maar ook van genade. En dat ze de Heer nodig krijgen. Gemeente, jong en oud, laten we er nooit wat geringschattend over spreken. Want wie één van deze kleinen ergert, het ware hem nutter en beter dat er een molensteen aan zijn hals werd gehangen en in het diepste van de zee werd geworpen. Uw jongelingen zullen gezichten zien. Staat ook in de Bijbel. Jonge mensen, onthoud dit stukje uit de Bijbel. Ga ermee naar je binnenkamer. Vraag om dat werk van wederbarende genade in je ziel. En hou nou eens niet op om dat te vragen. Echt waar, de wereld stelt teleur. De Satan die bedriegt, maar die de wil van God doet, die blijft in der eeuwigheid. En nou tenslotte nog één gedachte. Dienstknechten en dienstmaagden. Dus we lezen over jongelingen en ouden. We lezen over zonen en dochteren. We lezen ook voor dienstknechten en dienstmaagden. Dat is geprofeteerd door Joël. Dat was vele eeuwen voor de komst van de Heer Jezus. Het wordt door Petrus herhaald. En dit gedeelte sluit ook voor een gedeelte aan bij de tijd waarin deze profetie is ontstaan. Dat was de tijd van een samenleving waarin heel sterk werd gedacht met belangrijke mensen, wat minder belangrijke mensen. En tenslotte had je ook nog een hele schare van slaven, verachtelijke mensen. Wij zouden in onze tijd zeggen, mensen die aan de drank verslaafd zijn, mensen die nog niet eens voor zichzelf kunnen zorgen. U kunt die drop-outs ook in Amersfoort wel vinden en in Amsterdam. Zwervers die onder een brug liggen en weet ik wat voor meer allemaal mensen. De onderkant van de samenleving. En weet u wat de Heer nu zegt? Mijn zoon, mijn dienstknechten en mijn dienstmaagd. Ook in de onderkant van de samenleving zal ik mijn koninkrijk bouwen. Het was ook wel heel opmerkelijk toen die Pinkstergeest de apostelen in de Romeinse wereld bracht. Want die Pinkstergeest die werkte onder de voornamen, een senator bijvoorbeeld in Rome. Maar ook onder de slaven, het verachten, het onedele in deze wereld. En dat werd nu allen opgenomen in die ene christelijke gemeente. Gemeente, al horen we hier in de kerk nou bij het slechtste van het slechtste. Al zitten we hier vanmiddag nou voor het eerst in de kerk. Die Pinkstergeest werd uitgestort. En voor die Pinkstergeest zijn er geen onmogelijkheden. Al leeft u nog helemaal onder aan de rand van de samenleving. Er is bij God vandaan nog doen aan. Voor mensen bent u misschien een hopeloos geval. Voor God en voor de Heilige Geest niet. En wat zal het een wonder zijn. Als straks die Mefiboset binnenkomt. Ook voor man weet u wel. Die kreupel was en door iedereen met de nek werd aangekeken. Maar wel verhoogd werd door koning David. En wat is het een wonder als die verachten en die veredelen binnenkomen. Dat de Heere nu die gemeente gaat vergaderen. Uit de heggen en uit de steggen. Daar is ook evangelisatie voor bedoeld. Om mensen uit de heggen en de steggen te bekend te maken met Gods heilshandelen in Christus. Nu gaan we naar onze tweede gedachte. En dat is de inhoud van deze belofte. Doch eerst gaan we samen zingen. En dat doen we op Psalm 65, het derde vers. Daar zal ons het goede van uw woningen, wat er verder volgt. God belooft dus bij de profeet Joël, de Pinkstergeest die in zijn kerk vergaderend werkt, die gemeente God zal bouwen, jongen, ouden, dienstknechten, dienstmaagden, zonen en dochteren. Dat wordt hier beloofd. In de tweede plaats was het dan de inhoud van dat kerkvergaderend werk. En dan lezen we hier in vers 18, ik zal in die dagen van mijn geest uitstorten. Ik zal... Waar komt dat nu vandaan? Dat God hier in deze wereld zijn gemeente bouwt. Ligt dat nu aan ons? Ligt dat nu aan onze activiteiten? Natuurlijk, wij blijven verantwoordelijke mensen. Maar denk erom, wij kunnen geen dode mensen levend maken. We kunnen niemand de zaligheid geven, wel gunnen. Maar blijf wel het werk van Gods geest. Ik zal. En God die zegt als het ware in die woorden, ik zal, het komt bij mij vandaan en ik zal er ook voor zorgen dat het gebeurt. Het gaat dus naar Gods welbehagen, naar Gods raadsplan. Dat is aan de ene kant voor ons natuurlijk best wel scherp, want de Heere kan voorbij gaan wie wij er natuurlijk heel graag bij zouden doen, Caiaphas. Nou, dat is toch een nette, godsdienstige man, priester in de tempel, hoge priester in die tijd, zeker een burger van het koninkrijk der hemelen. Nou, uit de vrucht kwam wel openbaar dat het Caiaphas niet was. En aan de andere kant, een Samaritaanse Nou nee, zo'n Samaritaan. Kijk, die doet God erbij. Dat is nu Gods raad en Gods welbehagen. Dat gaat nou precies anders dan wij allemaal zouden kunnen bedenken. Zo vergadert koning Jezus door zijn geest, zijn gemeente. Het gebeurt na dat vastgemaakt bestek dat God tot in eeuwigheid zal doen reizen. Daar komt het uit op. Uit die vrije gunst die eeuwig God bewoog. Komt bij God vandaan. En daarom gaat het ook gelukkig en voorspoedig voort. Dan lezen we in de tweede plaats over mijn geest. Er staat niet onze geest, er staat niet een geest, er staat mijn geest. En daar wordt de Heilige Geest mee bedoeld. Dus God de Vader stuurt de Heilige Geest. En die geest overtuigt van zonde. Dat is altijd zo. Waar de Heere zijn genade verheerlijkt en waar God zondaren trekt uit de duisternis, worden mensen bepaald bij hun zondige staat en bij hun verloren toestand voor God. Daar wordt ook zonde schuld en daar word ik in mezelf schuldig voor God. Niet dat dat een grond is, niet dat ik op grond van mijn zonde kennis heil zal verkrijgen. Het is de weg waarin de Heere leidt. Maar nu gaat de Heilige Geest ook zondaren brengen tot de genade Gods in Christus. En de Heilige Geest die zal het uit Christus nemen en die zal het u verkondigen. Dat is in de tweede plaats belangrijk, dat werk Gods in zondaarsharten. Kom bij God vandaan, het wordt uitgewerkt in het hart. En gemeente jong en oud, daar gaat God vandaag ook mee verder. Daar zitten wij vanmiddag voor in de kerk. Daarvoor stuurt de Heer ook predikers uit van die zeer blijde boodschap. En dat schept ook onze verantwoordelijkheid dat wij verlegen zijn om die geest in ons leven. Natuurlijk, we mogen met elkaar spreken, we mogen elkaar de goede weg wijzen, maar dat we nu verlegen zijn, Heer, om uw geest. Psalm 119 zingt ervan: och, schonk gij mij de hulp van uw geest. De dichter in het Hooglied spreekt er ook van: ontwaak noorderwind, kom zuiderwind. En Ezechiël zegt het in Ezechiël 37, gij geest, kom aan. Zul u dat ook niet vergeten, dat we die geest zo nodig hebben, zo heel persoonlijk. En daar waar die geest begint te blazen, de wind blaast waarheen hij wil, gemeente jong en oud, dan worden zondaren verbroken. Dan worden zondaren gering in eigen oog voor God. Van nature zijn we allemaal groot en weten we het allemaal erg goed. Maar als die geest begint te blazen, dan word je behoeftig. Dan zeg je: Heere, zou u naar mij nog willen omzien? Wat wilt gij dat ik doen zal? Dan worden we heilbegeerig. Dan komt er een diep verlangen om nu in die wegen Gods te mogen wandelen en om dat werk van Christus te mogen kennen en om dat werk van Gods geest te mogen leren in je hart. Heer, maak me uw wegen door uw woord en door uw geest bekend. Ik zal mijn geest, dan staat er vervolgens weer iets in vers 18, in die dagen. Dat ziet op de nieuwtestamentische periode. Vanaf de Pinksterdag komen er dus dagen. Joël had het gezegd in die dagen, dus bij de uitstorting van de Heilige Geest. En daarna, in die dagen, dan komt er vanaf de Pinksterdag een nieuwe heilsbedeling. En in die nieuwe heilsbedeling werkt God niet meer onder één volk, werkt God ook niet meer in één familie, zoals bij Abraham, maar wil de Heere wonen en werken in zijn kerk, in zijn gemeente. Jong en oud, als er kerk is, dan moet je komen. Want dat is Gods ordinantie. Daaraan wil God zich verbinden. U moet uw plaats niet onterecht leeg laten staan. Want de Heere wil in die dagen, dus vanaf de Pinksterdag, zijn gemeente bouwen in de kerkelijke weg. Dan heb je de kerk met een kleine k En daar is veel ruzie en daar is veel ellende en veel narigheid. De gemeente, kijk er nou eens overheen. En hoe de Heer dwars door dat alles zijn kerk met een grote K wil bouwen. En wat is het dan een voorrecht dat we hier vanmiddag in vrede bij elkaar mogen zitten. Zul u dat koesteren. En dat u zo ook zou mogen bidden. Zoals dat in de achterliggende week ook zou mogen zijn. Om de vrede voor Jeruzalem. Daar bent u zelf goed mee af. Dan komt er iets in uw ziel van een gunning. Maar ook van een verlangen. Dan wil de Heere nog wonen en werken in die dagen. God heeft niet gezegd, halverwege die dagen zal ik mijn Pinkstergeest laten ophouden te werken. Dat staat nergens in de Bijbel. Die Pinkstergeest die gaat ook vandaag nog voort met zijn kerkvergaderend werk. En dan tenslotte nog één woord wat ook even aandacht nodig heeft. Uitstorten. Kijk, we kunnen natuurlijk ergens iets neerleggen. Dit boekje, dat kan ik hier neerleggen. We kunnen iets tellen. Maar je kunt ook een hele grote bak water nemen en die kun je uitstorten. U snapt het allemaal. En dan zegt de Heere, ik ga mijn geest, ik ga er niet iets van vertellen. Ik ga die geest ook niet spaarzamelijk schenken. Maar ik ga mijn geest uitstorten. In zeer rijke en in zeer omvangrijke mate. De geest wordt uitgestort, dat betekent voor Gods kinderen. Dat er door dat werk van de geest en in dat werk van Christus grote geheimen liggen van het zalig worden. Leest u eens rustig Romeinen 8. Doe het biddend en vraag of de Heer u daarvan de wetenschap en de praktijk door het ware geloof wil geven. Dat is uitstorten in de diepte. Het geloof in het Oude Testament en in het Nieuwe Testament, dat is precies hetzelfde geloof. Abraham en Paulus hebben precies hetzelfde geloof ontvangen, het ware geloof. Maar de inhoud van het geloof in het Nieuwe Testament is rijker, is dieper en is betekenisvoller. Want wat we lezen bij de apostel Paulus aan rijkdom en diepte, dat is nu het geschenk van de Heere aan de Nieuw-Testamentische kerk. Al Gods kinderen worden zalig door het geloof en dat geloof verenigd met Christus. Maar God heeft de volle zaligheid en de volle breedte en diepte daarvan geopenbaard in de tijd van het Nieuwe Testament. En dat mogen wij nou horen. We hebben een complete Bijbel. En God wandelt ons na met een complete Bijbel. We hoeven niet meer tevreden te zijn met een droom. We hoeven ook niet meer om een visioen. De Heer heeft een hele grote Bijbel gegeven. Opdat we daarin alles zouden zoeken en vinden wat tot onze zaligheid nodig is. Hebben u dat ook wel eens ervaren? Dat de schrift soms een enkel woord, soms zomaar een enkele aanwijzing in uw leven ging spreken. En dat u in dat woord alles hebt gevonden wat nou tot zaligheid nodig is. De dichter van Psalm 56 wist ervan. Gods kinderen weten ervan. Die krijgen dat woord lief. Het wordt hen zoeter dan honing. En dan honingzeem. Dat woord wordt ook en die geest wordt uitgestort in de breedte. Onder jongeren en ouderen. Onder mensen die in Europa wonen en mensen die in Afrika wonen. Koning Jezus bouwt zijn rijk over de volle breedte van de aarde. En u komt soms heel verrassend en heel wonderlijk van die pelgrims tegen. Op de meest merkwaardige plaatsen en onder de meest merkwaardige omstandigheden. En al die pelgrims naar Jeruzalem. Die spreken niet allemaal dezelfde taal in de zin van Nederlands, Duits of Engels of iets dergelijks. Die dragen ook wellicht niet allemaal dezelfde kleding. Die hebben ook niet allemaal dezelfde huidskleur. Die hebben ook niet allemaal hetzelfde karakter. Die hebben ook niet allemaal dezelfde woorden tot hun beschikking. Maar weet u wat ze wel allemaal hebben? In de eerste plaats een walg van zichzelf. In de tweede plaats de Heer Jezus van harte en oprecht lief. En in de derde plaats een begeerte om in die wegen des Heeren te wandelen. God heb ik lief, want die getrouwe Heer hoort mijn stem, mijn smekingen, mijn klaag. En waar u ook pelgrims ontmoet, gemeente, de zonde wordt ze de dood. Christus wordt hun verlangen. En dat nieuwe leven, dat gaat toch iets in en van hun leven stempelen. Nou zegt u, dat mis ik nou. Nou, dan moet u dat vragen. Dan moet u zeggen, Heer, mag ik ook een leerling worden op die school van uw genade. Wil u mij ook tot een van uw kinderen maken? Wil u mij er nou ook nog bij doen? Want ik kan zo niet sterven, ik kan zo u niet ontmoeten. Er is nog plek. De deur der genade staat nog open. En wie hem aanroept in de nood, die vindt zijn gunst oneindig groot. Er is een gewillig zaligmaker voor onwillige zondaren. Dat is de boodschap die we prediken. Dat is het evangelie van Gods genade. En dan tenslotte in de derde plaats. We gaan het alleen nog maar even noemen. Want het is warm. En we moeten ook morgen mogen we nog een keertje samenkomen. We lezen. En zij zullen profeteren. Wat wordt er met dat profeteren bedoeld? U ziet ook al dat dat profeteren wordt genoemd in de tekst hierboven, vers 17. Kanttekening 41 zegt dan, dat is God klaarlijk kennen en anderen van hem onderrichten. Dus waar de Heere werkt en waar die geest door zijn kracht in ons hart komt wonen, dan komt dat ook in de vrucht openbaar. En dan noemt de Bijbel twee vruchten. In de eerste plaats God kennen en dan God in Christus kennen. En in de tweede plaats anderen van hem onderrichten. Kom, ga met ons en doe als wij, Jeruzalem dat ik bemin, we treden uw poorten in. Dan worden we gunnend naar andere mensen. Daar hebt u de schriftuurlijke leer. Daar hebt u nou de uitstorting van de Heilige Geest. Uw ouden zullen dromen, dromen. Uw jongelingen zullen gezichten zien. Jong en oud, het was eerst de Pinksterdag. Bij ons is het hopeloos. Want we zijn neezeggers in Adam. En dat blijven we doen. Maar nou zegt de grote God in deze wereld ja. Tegen verloren zondaren en tegen verloren zondaressen. Ik hoop dat u dat meeneemt naar huis. Dat u uw slaapkamer opzoekt en zegt, och, dat gij de hemelen scheurde, dat genade kwam. En dat u iets zou mogen leren van wat er nu bij God vandaan in Christus, op grond van zijn verdiensten, te verkrijgen is. Want dan gaat de Heere ook in onze tijd nog voort met die gemeente te vergaderen ten eeuwige leven, tot eer van zijn naam, tot redding van zondaren en tot de heerlijkheid van Jezus, de zaligmaker. Amen. Slotzang, gemeente, Psalm 72, het negende vers. 72, 9. uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.